is exact.
De presentator is Sascha Eikenboom.
De bevalling van een kind is een ingrijpende gebeurtenis. In de meeste gevallen herstelt het lichaam van de kersverse moeder goed, maar er zijn ook situaties waarin dat niet zo is. Vrouwen kunnen te maken krijgen met bekkenbodemletsel, waarbij verzakkingen van de baarmoeder of incontinentie kunnen optreden. Hoe kun je zulke klachten voorkomen? En hoe kan de gynaecoloog je helpen, ook om je van blijvende klachten af te komen? Ik praat erover met Jan-Willem de Leeuw, gynaecoloog in het Icacia ziekenhuis. Welkom.
Goeiedag.
Jan-Willem, de relatie tussen bevallen en blijvende klachten aan de bekkenbodem van een vrouw ligt jou nauw aan het hart, hè?
Klopt.
Ja, je bent er in 2001 op gepromoveerd na uitgebreid wetenschappelijk onderzoek en geeft er al jaren lezingen en onderwijs over en behandelt natuurlijk ook patiënten met dergelijke klachten. Allereerst, wat is een bekkenbodem eigenlijk?
Ja, de bekkenbodem is eigenlijk, ligt eigenlijk onder in het bekken. En ja, ik ben gynaecoloog, dus we praten nu eigenlijk met name over vrouwen met en over klachten na de bevalling bij vrouwen met bekkenbodemproblemen. Maar bij mannen is het eigenlijk hetzelfde. Ook daar heb je gewoon een bekkenbodem. Dus dat maakt niet zoveel verschil uit. Maar de bekkenbodem is eigenlijk een soort complex van structuren, van spieren en bindweefsel die onderin het lichaam liggen en die eigenlijk heel ordinair gezegd ervoor zorgen dat de organen die wij in onze buik dragen niet aan de onderkant eruit komen vallen. Want ja, de mens is nou eenmaal een x-aantal jaren geleden van 4 naar 2 benen gegaan en rechtop gaan lopen. En ja, daarbij komt dus alle druk door de zwaartekracht op die bekkenbodem te liggen. En de bekkenbodem is eigenlijk een soort komvormige structuur van verschillende lagen. En de belangrijkste spierstructuur is een grote bekkenbodemspier. Die noemen we de levator. En daaromheen liggen een aantal bindweefselplaten in een soort komvorm. En die zitten eigenlijk op een niet al te geweldige manier aan de zijkant zitten die vast aan het benige bekken en ook aan wat andere bindweefselstructuren aan de zijkant in het bekken.
Okay.
En dat maakt eigenlijk dat de bekkenbodem van vrouwen wel gevoelig is voor schade door de zwangerschap en of de bevalling.
Ja, want wat voor invloed heeft die zwangerschap op die bekkenbodem?
Nou, over het algemeen moet je als iemand zwanger wordt twee momenten of twee dingen moet je onderscheiden. Je hebt bekkenbodemschade door de zwangerschap zelf, mm-hmm. door de maandenlange druk die geleidelijk aan erger wordt op de bekkenbodem. En het moment van de bevalling zelf, waarbij het kind dus in principe door het baringskanaal passeert. En die bekkenbodem die heeft eigenlijk drie plekken waar die open is. Hè, aan de voorzijde waar je door vanuit de blazen de urine kunt laten passeren. Mm-hmm. En bij vrouwen dus in het midden de vagina, mm-hmm. waar het kind dan als het ware doorheen komt bij de geboorte. En aan de achterzijde met de endeldarm en de anus, waar ontlasting moet kunnen passeren. Nou, tijdens de zwangerschap krijg je door de continue druk, krijg je ook al wel gewoon rek en ook eventueel ook al schade aan zenuwen in de bekkenbodem, waardoor er in de zwangerschap zelf ook al het een en ander aan schade kan optreden. En daar komt dan, als het een beetje niet zo succesvol verloopt, ook nog extra schade overheen door de bevalling. Maar het is zeker niet zo dat alleen de bevalling een moment is waar schade optreedt.
Je zou zeggen dat het lichaam daar dan eigenlijk wel een beetje rekening mee houdt vanuit de natuur. Hè? Die weet toch dat een vrouw een kind gaat krijgen, dat gaat vormen, er komt meer druk op die bekkenbodem te staan. Beschermt ons lichaam, het vrouwenlichaam, het daar dan niet tegen?
Nou, in principe natuurlijk wel, hè? Want het lichaam is gemaakt om te baren. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld, er is, denk ik, 1,5-2 jaar geleden een aardige discussie geweest toen Bas Veersma, een collega van mij in Utrecht, hoogleraar werd en in zijn openingsrede als professor aandacht vroeg van, is het wel een goed idee dat iedereen langs vaginale weg bevalt? Omdat als je evolutionair bekijkt, is na het rechtop komen lopen het ontwerp van de bekkenbodem eigenlijk maar heel matig aangepast aan de fase dat wij nog op handen en voeten liepen. En daar komt nog eens overheen dat als je dus nu bekijkt wat er in de afgelopen, nou laten we zeggen 60 tot 100 jaar gebeurd is, mm-hmm. is er enorm veel veranderd in zeg maar de bouw van de gemiddelde vrouw, maar zeker ook in het geboortegewicht en de geboorte van het gemiddelde kind. Als je nu dus kijkt, vergeleken met kort na de Tweede Wereldoorlog, is het gemiddelde kindsgewicht een paar ons toegenomen. Dat lijkt niet veel, maar we praten over het gemiddelde. Mm-hmm. En dat is een veel grotere stijging dan in de honderden jaren daarvoor. En ja, de bekkenbodem en ook het benige bekken van de vrouw kan niet zo snel evolueren dat het hier al helemaal rekening mee houdt. Dus het is wat dat betreft, ja, het lichaam is natuurlijk ontworpen om vaginaal te baren. Maar het is de vraag of met de huidige welvaart en de toename van overgewicht van vrouwen, maar ook van de pasgeboren kinderen, we zien steeds meer kinderen van boven de 4 kilo en ook ruim boven de 4 kilo. Dat is de vraag of de bekkenbodem nou daarop ontworpen is.
Nee, snap ik. En dan is daar dus die bevalling. Je zei net al, de bekkenbodem heeft het dan eveneens zwaar te verduren. Maar wat gebeurt daar dan zoal?
Nou, er zijn eigenlijk twee vormen van bekkenbodemschade die je tijdens de bevalling kunt onderscheiden. We hadden het net over die komvormige spier, die als het ware ingebed ligt als een soort, je kunt je bijna voorstellen als de verpakkingen bij in de supermarkt van die gesielde verpakkingen. Zo ligt eigenlijk die spier ook gesield in bindweefselplaten. Mm-hmm. Die kunnen aan de zijkant, kan die spier met die bindweefselplaten losgaan. En dat noemen ze dan een avulsie. Dat is als het ware dat die echt afscheurt aan de zijkant. Mm-hmm. En dat die daar ten dele dus losraakt. En je hebt ook directe schade aan bijvoorbeeld de kringspieren van de anus. Dat is een andere echt anatomische schade die op kan treden. Maar je hebt ook minder heftige inscheuren, et cetera. Je kunt als vrouw ingeknipt worden als er meer ruimte gemaakt moet worden in een poging om te voorkomen dat die kringspier geraakt wordt of wanneer de baby in nood is. En dat zijn allemaal dus echt anatomische letsels die optreden bij de bevalling. Maar je hebt ook nog eens een keer een bekkenbodemspier die als het ware op een vrij ingewikkelde manier onder die spier doorloopt. En door de druk van het hoofd kan hij als het ware klem komen te zitten tussen het kinderhoofd en het benige deel van het bekken. Waardoor die bekkenbodemzenuw ook weer aangedaan kan raken. En dat die gewoon even een tijd lang of misschien wel permanent minder goed functioneert.
Waar geïrriteerd raken dan. Ja. En dan ook, ik kan me ook voorstellen als je langer moet persen of als er een tangbevalling komt. Dat zijn bijkomende factoren die wellicht ook nog voor schade kunnen zorgen.
Ja, er zijn allemaal risicofactoren die het kans op letsel vergroten. We moeten het afkloppen. In Nederland is eigenlijk, en daar heb ik een klein beetje aan bijgedragen met mijn promotieonderzoek, is, laten we zeggen, sinds jaren de tangverlossing redelijk uitgebannen. Ik nam van de week nog deel aan een internetcongresje vanuit Engeland, waar de tangverlossing nog heel populair is. Daar zie je ook dat de bekkenbodemletsels vaker voorkomen, denken we, dan bij ons. En waarschijnlijk is dat ook echt zo, door die tang. In Nederland, als we dus een kind moeilijk geboren wordt, maken we veel meer gebruik van de vacuüm. Dat is zeg maar een zuignap die je op het hoofdje van het kind plaatst. Maar het voordeel van de vacuüm ten opzichte van de tang is, het is allemaal relatief hoor. Dat is dat die op het hoofdje zit en niet om het hoofdje heen. Zodat die minder ruimte inneemt in het bekken. En dus ook minder rek en strek geeft op die bekkenbodemstructuren dan de verlostang.
Logisch verhaal. Lijkt mij zo, hè? Je legt het logisch.
Vinden wij wel, maar onze Engelse collega's hebben toch grote moeite om het te begrijpen.
Echt, wat is dat dan toch? Want je zou denken, er is dan toch een duidelijke relatie tussen. Maar vinden ze het een makkelijkere techniek? Of denken ze dat het voor de baby beter is? Zijn ze meer gewend misschien?
Niet om verloskundige collega's nou echt op de tenen te staan, maar de verloskundecultuur is een uitermate conservatieve cultuur. Wat we gewend zijn, dat doen we al honderden jaren zo. En eigenlijk komt het erop neer dat als je dus mensen voorhoudt, je moet het anders doen, dat ze bij wijze van spreken gewoon eigenlijk aan zichzelf misschien wat toe moeten geven. Ik heb het niet goed gedaan. En nu moet ik plotseling mijn werk anders gaan doen. En dat is lastig. Mm-hmm. En het veranderen van cultuur, dat kost generaties.
Daar gaat een poos overheen.
Ja.
Maar goed, dan krijgt die bekkenbodem het toch zwaar te verduren. Eerst die zwangerschap al gehad, dan komt er een bevalling achteraan. Dan kunnen er klachten ontstaan. En dan die direct na die bevalling waar vrouwen dan mee te maken krijgen. Waar moet dan denken?
In wezen zijn bekkenbodemklachten zijn twee vormen van klachten. Dat is verzakkingen en of incontinentieklachten. Dat zijn de meest voorkomende. Maar je kunt bijvoorbeeld ook hebben dat er gewoon chronische pijnklachten kunnen ontstaan. Maar bijvoorbeeld ook een soort chronisch probleem van, of een lange bestaan probleem dus van pijn bij het vrije. En dat dat gewoon of pijn doet of gewoon niet meer plezierig is.
Mm-hmm. Dat is best wel wat eigenlijk als je dat zo opzomt.
Ja, het komt veel meer voor. En er zijn de laatste jaren komt daar meer en meer oog voor dat dat gebeurt. Mm-hmm. Maar ja, ook in Nederland. Pak een boek erbij over zwangerschap en bevallen. Het is meestal in het roze uitgevoerd. Het is meestal uiterst positief. En ja, dit soort negatieve kanten die eraan vast kunnen zitten. Het is niet altijd, maar kunnen zitten. Mm-hmm. Ja, die worden natuurlijk toch een beetje makkelijk terzijde geschoven. Viel mij ook van de week op toen ik met mijn Engelse collega's erover in discussie was. Dat ze zeiden, ja, maar jullie boodschap is eigenlijk gewoon, het maakt mensen zo bang. Ik zeg, ja, maar kijk, we zijn in de huidige tijd, moeten we eerlijk zijn. Wij moeten mensen counselen, noemen ze het. Ja. Dat betekent dat je de leuke dingen moet vertellen, maar je moet ook de minder leuke dingen vertellen. En je moet vertellen wat je er eventueel aan kunt doen om die minder leuke dingen zoveel mogelijk te voorkomen. Ik bedoel, maar je doet bijna niks ongestraft in het leven en dit ook niet.
Is het zo dat er dan een rol ook voor verloskundigen bijvoorbeeld weggelegd is om mensen daar op eerlijk op te attenderen van hou er rekening mee en ook van tevoren, maar daar komen we straks nog even op terug, preventief.
Ja, dat vind ik wel. En ik moet zeggen, we hebben dus vorig jaar hebben we ook in Nederland geprobeerd een landelijk congres erover te organiseren. Dat heette Zwangerschap en Bekkenbodem een leven lang beter. Om gewoon aandacht te vragen voor dit soort problemen. Juist ook om de verloskundige wereld meer bewust te laten zijn van dat er nog een heel leven na de laatste bevalling is. Ja. Want meeste vrouwen zijn godzijdank nog niet halverwege hun leven als ze hun laatste kind gekregen hebben. Maar daar is denk ik nog steeds te weinig oog voor. En daar zou veel meer oog voor moeten zijn en veel meer bewustzijn voor moeten zijn.
Dan zou je denken, in een normale situatie zijn die gevolgen tijdelijk.
Vaak wel, maar lang niet altijd. En als het tijdelijk is, dan kun je zeggen dat als iemand klachten krijgt, dat je die kunt behandelen kort na de bevalling, dat ze weggaan. Mm-hmm. Maar lang niet altijd.
Bijvoorbeeld een paar concrete voorbeelden geven?
Nou, als je dus vrouwen die in het kraambed klagen over incontinentie voor urine, mm-hmm. dat is de sterkste voorspeller dat ze dat 10 jaar later nog steeds hebben. Dus loop je incontinentieklachten op in de zwangerschap of kort na een bevalling, dan is de kans groot dat je die 10 jaar later nog steeds hebt.
Dat is best een flinke voorspellende uitspraak.
Ja, dat is heel goed. Hard onderzoek uit Scandinavië van collega's uit Denemarken die dat heel goed hebben onderzocht. Die vrouwen dus gewoon wat wij noemen prospectief gevolgd hebben. De eerste meting gedaan in de zwangerschap, de tweede meting kort na de zwangerschap. En dan op gezette tijden jaren later nog steeds weer gevraagd. En dan zie je dus dat die vrouwen vaak dat soort klachten houden. Als je verzakkingsklachten hebt kort na de bevalling, die kun je dan bijvoorbeeld wel weer trainen met bijvoorbeeld goede bekkenfysiotherapie. Toch blijkt dat als dan de overgang intreedt, of gewoon ook al voor die tijd 10 jaar later, hè, want de mens is van nature, ook ik hoor, dat moet ik aan iedereen direct toegeven, van nature lui. Dus je begint te oefenen, want je hebt ergens last van. En dan heb je op een gegeven moment minder last en dan vergeet je je oefeningen, maar dan komen de klachten vaak wel weer terug. Ja. En dat maken wij dus met regelmaat mee, dat ik probeer vrouwen te motiveren om voor bekkenfysiotherapie te gaan. En zeg ze, ja, dat heb ik al gedaan. Ik zeg, maar doe het nou. Zeg, want je doet jezelf ook op de lange termijn er een plezier mee. Maar ja, alles wat we zelf moeten doen, dat is wat minder aantrekkelijk.
Ja, het is fijn als de dokter een pilletje geeft.
Ja, het is handig als iemand anders het oplost.
Dat je het zelf niet hoeft te doen.
Precies.
Maar zo werkt het niet. Ja. De gevolgen op lange termijn, als vrouwen klachten blijven houden, die waren destijds het onderwerp van jouw promotieonderzoek. Wat waren destijds die belangrijkste conclusies?
Nou, ik ben gepromoveerd op het minst gezellige onderwerp zo'n beetje van de verloskunde, de totaalruptuur. De totaalruptuur houdt in, zo noemen we het in Nederland, eigenlijk is het niet zo'n goede term, maar voor het gemak noemen we het zo. Dat is wanneer bij een bevalling de kringspieren van de anus inscheuren. Je hebt 2 kringspieren, een binnenste en een buitenste. En naarmate de ernst gaat die scheur dieper totdat die helemaal doorloopt tot in de anus. En dat hebben we dan tegenwoordig hebben we daar een bepaald graderingssysteem voor. Daar ben ik in 2001 op gepromoveerd. Dat bestond uit een groot onderzoek naar de risicofactoren. Wie loopt er nou meer risico op zo'n ruptuur? Maar ook een groot onderzoek. En dat was destijds het langste onderzoek met de langste follow-up na het optreden van de ruptuur. Van de mate van klachten die je kunt krijgen van incontinentie voor ontlasting of windjes of andere problemen van de bekkenbodem. Nou, Wat we toen aantoonden was dat als je, toen was het 15 jaar gemiddeld na de bevalling, had ongeveer 40% van de vrouwen die zo'n ruptuur had opgelopen, in meer of mindere mate last van incontinentie voor windjes en of ontlasting.
Dat is veel.
Ja, dat onderzoek hebben we 10 jaar later nog een keer gedaan. Toen hadden we dus een gemiddelde follow-up van 25 jaar. En toen zag je dat dat percentage was opgelopen naar tussen de 50% en 60%.
Dat is helemaal ongelooflijk. Ja, ja,
we hadden dat gematcht, noemden we dat. We hadden dus een vergelijkende groep samengesteld van vrouwen die zo'n ruptuur niet hadden opgelopen. En die hadden we dan, zeg maar, wat wij noemen gematcht. Dus een vergelijkbare groep die op hetzelfde moment bevallen waren van dezelfde leeftijd. En daar zag je dat dat percentage, dat was min of meer stabiel tussen de 15% en 20%. En het verschil, en dat was een eye-opener ook voor ons, dat met de klimmen der jaren, die twee groepen steeds verder uit elkaar gingen lopen. Nou, dat heeft er eigenlijk toen in jaren 90, het begin van deze eeuw, wel toe bijgedragen dat er meer en meer aandacht is gekomen, ook voor het voorkomen van dit soort rupturen. Omdat blijkt dat het behandelen van dat soort klachten van incontinentie voor ontlasting en windjes bij een kapotte kringspier, dat behandelen is heel erg lastig.
Dus preventie is beter dan voorkomen is beter dan genezen?
Ja, absoluut. Voorkomen is altijd beter dan genezen. Maar dat geldt hier dubbel en dwars. Want vroeger dachten we, nou, we gaan dan die kringspieren weer netjes aan elkaar repareren en dan gaan ze weer aan het werk. No way. Dat is maar in krap 50% van die gevallen, van die vrouwen, is dat langjarig succesvol. Dat ze bij meer dan 5 jaar na de operatie nog een goed succes hebben. Dus dat is vaak maar een heel tijdelijk succes. Dus wat wij dan noemen primaire preventie, hè, dus echt het voorkomen dat het gebeurt, dat is echt van het allergrootste belang.
Daar komen we straks even op terug. Want bestaan er ook misverstanden over? Hè? Ik hoor vrouwen vaak in mijn omgeving wel zeggen, oh, dat hoort er gewoon bij, joh. Ja. Dat je nu dan een druppeltje urine verliest. Of,
ja, nou ja, kijk, in principe, ik heb dat volgens mij in de vorige podcast hebben we het er ook over gehad, dat patiënten zeggen, ja, ik verlies wel eens urine. Ik zeg, maar dan ben je toch incontinent? Ja, maar dat heeft iedereen. Nee, zeker niet. En ik bedoel, je hoort geen urine te lekken. En ja, het is altijd wel, dat hoort er een beetje bij. Wij hebben toen in mijn promotieonderzoek hebben we dus ook een uitgebreide enquêtes gehouden onder die vrouwen die dus die zo'n ruptuur hadden opgelopen. Nou, daar stonden hele prozaïsche verhalen in van tobben achter de geraniums over klachten, sociaal gewoon gehinderd worden door incontinentieklachten. En waar ook huisartsen gewoon toen ter tijd gewoon zeiden, ja, je bent bevallen, dan moet je mee leren leven, ja, dat hoort erbij.
Je hebt dat moois voor teruggekregen. Dus
Precies, maar zo wordt het vaak wel vergoeilijkt, hè? Mm-hmm. En dat is dus wat, dat is wel zeg maar het bewustzijn wat wij proberen gewoon nu in, en waar ik al 25 jaar probeer gewoon aandacht voor te vragen. Het is niet normaal en je moet het niet accepteren. En hulpverleners moeten het ook niet wegwuiven.
Nee.
Want het is, kijk, incontinentie voor urine, daar zie je op de reclame, zie je van die vrolijke huppelende dames met over verband en dat soort dingen en dat ze alles kunnen doen. Mijn ervaring is dat iemand die incontinent is voor urine daar nog redelijk mee om kan gaan. Maar zo gauw als er incontinentie voor ontlasting bij komt, dan staan ze binnen een maand op de stoep. Want dat is echt volstrekt onacceptabel.
Ja. Waarom blijven vrouwen dan toch zo onnodig lang mee doorlopen? Schamen ze zich of krijgen ze geen goede voorlichting? Of is het toch omdat er al die tijd te weinig aandacht is geweest voor de problematiek? Vinden we het leuker om over de roze wolk te praten?
Nou, ik denk dat alle dingen die je noemt, dat die waar zijn. Ik denk dat het schaamte is. Ik denk dat het idee is, ik ben de enige. Ik denk dat het is hulpverleners die er onvoldoende aandacht voor hebben. En ook gewoon al in de zwangerschap. Gewoon van, let erop, van als dat gaat gebeuren, vraag aandacht, zoek hulp, want het is niet normaal.
Nee, want voorkomen is dus beter dan genezen. Nu is het zo dat niet elke bevalling gebeurt onder begeleiding van een gynaecoloog.
Nee.
Is dat een bijkomende factor om het probleem goed in kaart te brengen?
Dat ligt er een beetje aan. Ik denk dat wel zo is. Kijk, in de gynaecologie, als je opgeleid wordt tot gynaecoloog, dan maak je in die 6 jaar opleiding maak je ook kennis met bekkenbodemproblemen. Dat leert iedere assistent gynaecoloog die in opleiding is tot gynaecoloog. Een verloskundige, en dat is ook normaal, want dat is het wezen van de verloskunde. Je leert de zwangerschap te begeleiden, je leert de baring te begeleiden en het kraambed. Wat wij dus hebben geprobeerd vorig jaar ook al, is om daar bewustzijn te maken. Er is nog een leven na de bevalling. En daar zou wel meer oog voor mogen zijn, maar dat wordt geleidelijk aan wel beter. Maar wat mij betreft zou het nog echt een stukje beter kunnen.
Dan komen we even bij die preventie. Hadden we het net al over. Welke preventie helpt nou tijdens de zwangerschap? Wat adviseer jij patiënten?
Nou, er zijn een aantal dingen waar je gewoon echt gewoon voor zit. Kijk, In wezen is de combinatie met echt zwaar fysiek werk en een zwangerschap is eigenlijk ongelukkig. Dus als je nou echt gewoon hele grote inspanningen moet leveren, wees daar voorzichtig mee. Eigenlijk zou wat mij betreft iedere zwangere vrouw al moeten kunnen beginnen met bekkenbodemoefeningen tijdens de zwangerschap. Het liefst met zwanger fit programma's die er zijn ook in de eerste lijn fysiotherapie. Of onder leiding van een goede bekkenfysiotherapeut. Dus daar kun je al mee beginnen. Het allerbelangrijkste is eigenlijk al voor de zwangerschap. Zorg dat je fit bent. Zorg dat je goed in shape bent. Dat je goed getraind bent. Dat je spieren stevig zijn. Vermijd overgewicht. Zorg gewoon dat je fit bent. Dat is denk ik het allerbelangrijkste.
Dat is eigenlijk voor iedereen wel een goed advies. Ja, maar tuurlijk. Voor zwangere vrouwen des te meer. Ja. Vooral omdat die belasting gaan ervaren.
Zeker.
In de maanden die volgen. Ik wilde vragen ook over hoe je bekkenbodemspieren na de bevalling weer in shape krijgt. Maar ik kan me ook voorstellen dat je dat als vrouw niet voor elkaar krijgt. In het ICASIA werken twee gynaecologen met de bekkenbodem als speciaal aandachtsgebied. Ja. Jijzelf en je collega gynaecoloog Bianca van Ginderen.
Zeker.
Welke hulp kunnen jullie bieden?
Nou, het eerste waar wij mee beginnen als dus die bekkenbodemspieren niet goed functioneren, is toch eigenlijk altijd vrouwen erop wijzen, ga zo snel mogelijk zelf aan de slag. Zoek goede bekkenfysiotherapie. Dat zijn vaak dus mensen die na hun opleiding tot fysiotherapeut nog een aanvullende opleiding van 2 jaar gehad hebben. Die worden helemaal daarin getraind, speciaal in die bekkenbodembehandelingen. Die mogen bijvoorbeeld ook vrouwen inwendig onderzoeken om gewoon goed beeld te krijgen van wat er precies speelt. Ze hebben vaak ook aanvullende technieken om het aan vrouwen goed duidelijk te maken van hoe ze moeten trainen. Want een van de belangrijkste dingen is van vroeger, dan kreeg je een papiertje mee en je ging aan het werk. Niemand wist of dat je het goed deed. Met grote regelmaat zagen wij dus ook dat het eigenlijk helemaal niet goed was wat er gebeurde. En je moet ook goed trainen. Het gaat namelijk niet om bodybuilding. Het gaat er niet om dat je heel sterk wordt, maar dat je sterk wordt op het juiste moment. Dat je je bekkenbodem leert gebruiken op het goede moment, maar dat je hem ook leert ontspannen op het goede moment. Maar wel dat je dus gewoon ook een goede beheersing daarvan krijgt. Dat kan heel lastig zijn. En echte bekkenfysiotherapeuten die hebben dus bijvoorbeeld ook technieken dat ze zelfs elektrische stroompjes op die spier kunnen zetten. Zodat je als vrouw, maar ook als man, kunt ervaren, oh, daar zit dus mijn bekkenbodem. Nu leer ik gewoon wat er gebeurt als die aanspant. En dat je dus makkelijker op die manier leert trainen.
Stel maar, dat nou niet lukt. Hè? Je gaat vol goede moed aan de slag, maar je krijgt het niet voor elkaar. Dan komen ze bij de gynaecoloog.
Ja, nee, dat is dan bijvoorbeeld bij incontinentieklachten kan dat. Maar dat kan bijvoorbeeld ook bij verzakkingen. En een heleboel vrouwen denken van nou, als ik een verzakking heb, dan verzakt mijn baarmoeder. Nou, dat hoeft niet. De meest voorkomende verzakking is een verzakking van de blaas. Die via de voorwand van de vagina naar beneden drukt. Baarmoederverzakkingen zijn dan een goede tweede. En dan heb je ook nog de endeldarmsverzakking, dus aan de achterwand van de vagina, waarbij dus er schade opgetreden is en dat als het ware die endeldarm uitbolt. Nou, incontinentieklachten, als die niet met fysiotherapie te bestrijden zijn, dan kunnen we een operatie doen. Dat is een soort niet oplosbaar bandje onder de urineleider plaatsen. Dat is tussen de blaas en de buitenwereld. En dat is in ongeveer 80-85% van de gevallen zo succesvol dat vrouwen weer droog worden. En over het algemeen, als je goede ervaring hebt in dat plaatsen van dat bandje, dan zegt bijna iedereen van nou, dit had ik eigenlijk jaren eerder moeten doen. Want dit is, ik kan nu weer sporten, ik kan nu weer gewoon dingen doen. En wat ik ook denk wat belangrijk is voor de mensen die dit beluisteren, een heleboel mensen denken dat dit een oude vrouwenklacht is. Daarvoor moet je 50, 60, 70 jaar oud zijn. De meeste bandjes worden in principe in de wereld geplaatst bij vrouwen tussen de 35 en 50 jaar. Want dat zijn nog volop actief, sporten en je wil nog actief zijn. En dan wordt het gehinderd door urineverlies. Dus het is zeker geen oude vrouwenklacht. Verzakkingen komen wel weer wat meer voor na de overgang. En daar zijn dan allerlei soorten vaak operaties voor om dat te bestrijden. Waarbij ik inderdaad wel direct moet toegeven dat vrouwen nogal eens terugkomen. Omdat ook op de langere termijn er weer, wat wij dan noemen, recidive op kunnen treden. Dat het weer opnieuw gaat verzakken. Ja. Dus dat ook daar is ook weer voorkomen beter dan genezen.
Zeker, maar er is in ieder geval wel genoeg te doen. Je hoeft er niet onnodig mee te blijven rondlopen.
Nee, zeker niet. En ik bedoel, als je er echt veel hinder van hebt, dan is daar dus hulp voor. Tegelijkertijd krijg ik soms ook wel eens vrouwen verwezen die wel een verzakking hebben. Zeg maar ik heb nergens last van. Mm-hmm. Dan zeg ik altijd van nou, schouderklopje, kom terug als je er last van hebt. Want als je geopereerd moet worden, dat is toch een zuur appeltje waar je doorheen moet bijten. Dat kun je veel beter gewoon accepteren wanneer je klachten hebt. Dus de aanwezigheid van een verzakking zonder klachten hoeft niet per se een reden te zijn om er iets aan te doen. Maar pas als je klachten hebt.
Ja, en iedere vrouw en man is natuurlijk anders. Dus voor iedere situatie ook een andere oplossing.
Je moet altijd heel goed kijken. Hè? En wat ik net al zei, blaas, baarmoeder en endeldarm. Wij noemen dat dan de drie compartimenten. Het voorste, het middelste en het achterste compartiment. Ik denk dat dat voor iedereen wel duidelijk is wat we daarmee bedoelen. En je moet eigenlijk bij iedereen die je onderzoekt, moet je heel goed kijken. Wat speelt er precies? Wat is er aan? En daar moet je ook gericht op behandelen. Dus er is niet een soort one size fits all oplossing. Nee, je moet gewoon goed kijken. Daar moet ik zijn, daar verzakt het, dus daar moet ik behandelen.
Ik bedenk ineens dat er in veel medische situaties wordt ook gerefereerd aan de lifestyle van mensen. Als ze zeg maar zich op een bepaalde manier in het leven bevinden door te roken of sporten, het verband is natuurlijk al logisch. Of maar niet goed eten. Is daar ook een verband aangetroffen tussen?
Dat is veel moeilijker aan te tonen, want dan moet je dus groot bevolkingsonderzoek gaan doen en dan moet je dus gaan kijken over welke factoren aanwezig zijn en dan in relatie tot de klachten, et cetera. Om dan grote groepen te krijgen, dat is wel vrij lastig. Er zijn wel een aantal lifestyle punten die wel eruit springen. Overgewicht, roken en chronische obstipatie, dus gewoon moeilijke stoelgang waarbij er droge ontlasting is, waar hard geperst voor moet worden en dat soort dingen. Dat zijn zeg maar drie hoofdgroepen die inderdaad wel bijdragen aan het ontstaan van bekkenbodemklachten. Ja.
Okay. Kunnen vrouwen voor deze hulp ook terecht bij de polykliniek Icasia Carnisse-Lande?
Zeker. Ondergetekende zit met grote regelmaat in Carnisse. We doen daar gewoon alle intakes en ook gewoon de conservatieve behandelingen. Je kunt ook bijvoorbeeld een verzakking kun je bijvoorbeeld behandelen zonder operatie met bijvoorbeeld het inbrengen van een ringpessarium waarmee je steun geeft aan bijvoorbeeld een verzakte blaas. Dat kan prima in Carnisse-Lande en dat gebeurt daar ook volop. En ook Bianca, mijn collega, zit daar met regelmaat en ook daar ontvangen wij de patiënten als ze hulp zoeken met liefde.
Topzorg dicht bij huis dus.
Dat hoop ik wel. Ja.
Tot slot, de wetenschap staat niet stil. Is er onderzoek naar bekkenbodemklachten waar jij veel van verwacht?
Ik denk dat we moeten bekennen dat wij als gynaecologen niet zo heel snel nieuwe oplossingen voorhanden hebben. We hebben natuurlijk een jaar of 10, 15 geleden zijn we druk bezig geweest met bekkenbodemmatjes. Dat was, laten we voorzichtig zeggen, niet een enorm groot succes. Het is zeker niet zo dat matjes bij iedereen gewoon niet meer toegepast moeten worden. Het heeft nog zeker een plaats. Het ligt er ook aan op wat voor manier dat je ze inbrengt. Dus ik wil zeker niet roepen nu geen matjes. Nee, wij plaatsen ze zelf ook. Maar ik verwacht eigenlijk het meeste nog van wat ze dus nu zeg maar weefsel engineering, tissue engineering noemen. En dat je dus gaat proberen met bepaalde technieken weer herstel te maken op de plaats waar iets kapot is. Door bijvoorbeeld, we verwachten veel stamcelonderzoek, dat je celletjes met bepaalde eigenschappen maakt, dat die zich weer om kunnen vormen tot bekkenbodemweefsel. En dat je het daarmee zou kunnen herstellen. En daarvan is de hoop dat we dus nu in 20, 30 jaar, dat we daar veel meer mee kunnen herstellen. Blijf staan dat ik blijf roepen dat preventie het allerbelangrijkste is. Waar ik nog wel eraan hecht om daarop te roepen. Zeker niet dat iedereen per keizersnede moet bevallen. Want daar worden wij vaak van beschuldigd. Dat vind ik absoluut niet. Maar wel dat je je best kunt doen om onnodige schade te voorkomen.
Ja. Sowieso is trainen van de bekkenbodemspieren voor iedereen interessant, lijkt mij.
Ook altijd goed. Bijna iedereen die bij ons komt en die ook die geopereerd wordt, krijgt toch het advies om bijvoorbeeld als ze het niet goed beheersing, geen goede beheersing hebben van die bekkenbodem, om die te trainen met bekkenfysiotherapie. Mm-hmm. Ook omdat wij denken dat het langjarige succes van een operatie groter wordt als iemand een goede beheersing heeft van de bekkenbodem. Dus bijna iedereen krijgt dat advies. En je kunt dat eigenlijk ook altijd als preventie gewoon nog, ook al heb je nog geen klachten, om dat gewoon ook zo lang mogelijk goed te laten gaan, kun je zonder meer doen.
Ja. Ja, ik denk dat ik graag ook een keer met een uroloog collega wil spreken om te vragen hoe dat voor mannen geldt.
Dat is denk ik heel interessant. Daar weet ik wel wat van, maar niet voldoende om daar nu goed antwoord op te geven. En bij vrouwen komt het vaker voor dan bij mannen. Maar ook bij mannen zijn wel degelijk gewoon incontinentieklachten en andere problemen zijn regelmatig aan de orde. Ja.
Dankjewel voor het gesprek.
Graag gedaan.
Luisteraars, als u geïnteresseerd bent in gynaecologie in de bredere zin des woords, dan hebben we nog een podcast opgenomen met gynaecoloog Jan-Willem de Leeuw. Deze kunt u vinden op de website van ICASIA, de website van Exact of onze app. En ook op de andere gebruikelijke kanalen waar u podcasts kunt luisteren, zoals iTunes of Spotify.
Aan deze podcast werkte mee Sascha Eikenboom, Ad Verbeek, Daphne Plezier en Scott Verhagen.
Exact Podcast. Dit is Exact.